Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu gemeente van Psalm 77 en daarvan het eerste vers. Mijn geroep uit angst en vrezen klimt tot God het opperwezen. God die in mijn ongeval de oren tot mij neigen zal. En wat er verder volgt, het eerste van Psalm 77. Gods heilig woord zal u gelezen worden uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het vijfde hoofdstuk, de verzen 21 tot en met 43. Wij noemden u Marcus 5, de verzen 21 tot en met 43, maar stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen uit Psalm 99 en daarvan het zesde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu samen Markus 5, vers 21 tot en met het einde. En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaderde een grote schare bij hem, en hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de oversten der synagogen, met name Jairus, en hem ziende, viel hij aan zijn voeten en bad hem zeer, zeggende: mijn dochtertje is in haar uiterste. Ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worden en zij zal leven. En hij ging met hem, en een grote schare volgde hem en zij verdrongen hem. En een zekere vrouw, die 12 jaren den vloed des bloeds gehad had en veel geleden had van vele medicijnmeesters en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veel eer erger geworden was, deze, van Jezus horende, kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zeiden, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond Jezus bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de scharen en zeide, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, gij ziet dat de schare u verdringt en zegt gij, wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Terwijl hij nog sprak, kwamen enigen van het huis van de overste der synagoge, zeggende, uw dochter is gestorven. Wat zijt gij de meester nog moeilijk? En Jezus, terstond gehoord hebbende het woord dat er gesproken werd, zeide tot de overste der synagoge, vrees niet, geloof alleenlijk. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus. En kwam in het huis van de overste der synagoge en zag de beroerte en degene die zeer weenden en huilden. En ingegaan zijnde, zeide hij tot hen, wat maakt gij beroerte en wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij belachten hem. Maar hij, als hij hen allen had uitgedreven, nam bij zich de vader en de moeder des kinds en degene die met hem waren en ging binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar, Talita kumi, hetwelk is zijnde overgezet, gij dochtertje, ik zeg u, sta op. En terstond stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaren oud. En zij ontzetten zich met grote ontzetting. En hij gebood hun zeer dat niemand datzelfde zou weten en zeide dat men haar zou te eten geven.
We zingen ter voortzetting gemeente van Psalm 28, de versen 1, 5 en 6. 28 vers 1, ik roep tot u, o eeuwig wezen, mijn rotssteen nooit naar ijs vol prezen. En ook het vijfde, gelooft zij God wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilden horen. En het zesde, God geeft zijn gunstvolk moed en krachten. De versen 1, 5 en 6 van Psalm 28 zal inmiddels worden gecollecteerd voor de diaconie en de kerk. En de collecte straks bij de uitgang is voor de schuldelging. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, met de hulp des Heren willen we vandaag stilstaan bij de opwekking van het dochtertje van Jairus. En vanmorgen in de eerste plaats bij de versen 21 tot en met 24 en de versen 35 en 36 van Marcus 5. Maar ik lees u alleen het 36e vers van Marcus 5. En Jezus terstond gehoord hebbende het woord dat er gesproken werd, zeide tot de overste der synagoge: vrees niet, geloof alleenlijk. Jezus en Jairus, dat is het thema voor vanmorgen. In de eerste plaats staan we stil bij het gebed van Jairus tot Jezus, de versen 21 tot en met 23. In de tweede plaats bij het geloof van Jairus in Jezus, en dan met name vers 24. En wat daar ook mee verband houdt. En in de derde plaats de troost voor Jairus van Jezus, de versen 35 en 36. Dus Jezus en Jairus, het gebed van Jairus tot Jezus, het geloof van Jairus in Jezus en de troost voor Jairus van Jezus. Gemeente, er worden ons in de Bijbel heel veel opwekkingen uit de doden beschreven. In het Oude Testament concentreerde zich dat met name rond het optreden van de profeten Elia en Elisa. Dat weten we wel, de profeet Elia bij die Tsunamitische, waar hij dat kind van die Tsunamitische als het ware in de middellijke weg uit de dood weer tot het leven heeft teruggebracht. En bij Elia bij de weduwe te Safat en bij Elisa bij die vrouw daar bij die Tsunamitische. En we weten ook van die man die in het graf werd gegooid, geworpen van het graf van Elisa. Toen hij de beenderen van Elisa aanraakte, werd hij weer levend. En in het Nieuwe Testament kennen we ook wel hele bijzondere geschiedenissen van opwekkingen uit de doden. Dan denken we in de eerste plaats aan Lazarus, die al 4 dagen in het graf had gelegen. Maar op het machtwoord van Jezus, Lazarus, ik zeg u, kom uit, stond hij op en werd hij weer levend. En we lezen ook van die jongeling te Nain. De enige kind van die weduwe. Jezus raakte de baar aan waarop dat kind werd uitgedragen. En hij werd weer levend. En in onze tekst gaat het ook over een jong leven. Gaat het over een meisje van 12 jaar oud. We vinden daar allerlei bijzonderheden bij de verschillende evangelisten, bij Matthäus, Marcus en Lucas. Ook wel verschillen. Als we het evangelie van Matthäus lezen, dan zien we dat de overste van de synagoge zelf tot Jezus kwam om te zeggen dat dat meisje al gestorven was. En bij de evangelisten Marcus en Lucas lezen we dat die overste tot de Heer Jezus kwam om te zeggen dat het kind op sterven lag, ernstig ziek was. En dat later de knechten van die overste van de synagoge komen om te vertellen dat het kind inmiddels gestorven is. Kennelijk heeft Matthäus de geschiedenis een hele beknopte vorm samengevat en zijn als het ware dat ernstige ziek zijn van het kind en het sterven in elkaar als het ware overgevloeid. Maar veel belangrijker dan de verschillen die we tussen die verschillende beschrijvingen zullen kunnen aanwijzen, gaat het erom dat wij vanmorgen worden gewezen op de almachtige kracht van Jezus. Want in al die geschiedenissen van de opwekking uit de doden worden wij onderwezen over wat de Heere kan doen en doet tot op de dag van vandaag. Ook geestelijk doden tot het leven wekken. Bij die jongeling te Nain, daar zien we een moeder, weduwe, zeer bedroefd omdat ze haar enig kind moet missen. Jezus wordt met ontferming bewogen als de barmhartige hoge priester. En hier in de geschiedenis van Jairus en zijn dochtertje zien we een vader die bewogen is met het lot van zijn kind. En alles in het werk stelt om dat kind te kunnen behouden. We zien daarin, gemeente, ook de vele wegen die de Heere houdt en die de Heere ook gebruikt om zijn werk te verrichten in het leven van zondaren. Verschillende wegen die de Heere houdt om doden, geestelijk dode leven te maken, om genade te bewijzen. Soms komt hij zo ongedacht en onverwacht, zoals bij die weduwe van die jongen te Nain. Hij raakt alleen maar de baar aan, met het kind levend. Maar Jairus, die verheft zijn gebed tot de Heere en zal ervaren dat Jezus zelfs almachtig is om de dood te verslinden en te overwinnen. Zo doet de Heere dat op de dag van vandaag. Er zijn voor hem geen onmogelijkheden. En dan zien we daarin niet alleen de almacht van de Heere, maar tegelijkertijd ook zijn vrijmacht. Wij zingen het zo gemakkelijk. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven, maar geloven we het ook? We lezen dat er iemand tot de Heer Jezus komt. Jairus, de overste van de synagoge. Synagoge, de plaats van het gebed voor de Joden, waar men samenkwam om de Tora, om de vijf boeken van Mozes te onderzoeken, profeten te lezen, te bidden. Het was de eredienst. En als er 10 mannen aanwezig waren, dan kon de dienst ook beginnen, de zogenaamde Minyan. En werd er ook één, werd er uitgenodigd van de aanwezigen om daar te spreken. De Heer Jezus vinden we heel vaak ook in de synagoge, vooral ook in de synagoge van Capernaum, vlakbij het meer van Galilea. En als de Heer Jezus dan komt uit het gebied van Decapolis, zo kunnen we lezen, dat lag aan de overzijde van het meer van Galilea, dan komt die overste van de synagoge, we zouden zeggen de voorzitter van de kerkenraad, van de synagoge, die komt tot de Heer Jezus. Hij zal wellicht met Jezus bekend zijn geweest. Hij zal wellicht gehoord hebben van de wonderen en van de tekenen die de Heer Jezus gedaan heeft. En deze Jairus had een dochtertje van 12 jaar oud. En bij de evangelist Lucas lezen we dat het een enig kind was. En hij had dat kind hartelijk lief. Had zijn kinderen toch een teer bezit. Of je er nu veel hebt of dat je er nu weinig hebt. Hier gaat het om een meisje tussen kind en volwassenheid. En toen zeker, maar tot op de dag van vandaag is dat zo. Dat meisjes van 12 jaren en ouder, die werden al beschouwd als bijna volwassen. Dat al de huwbare leeftijd bereikt. En zou nou dit kind uit het leven worden weggerukt? Nu er nog een schone toekomst voor haar zou zijn weggelegd, moet dat kind nu sterven? Ja, gemeente, dat kan. De Heere die zet wel eens een streep, ook door jonge levens, die misschien nog vol zitten met verwachting voor de toekomst. Dan kan het leven, die levensdraad, zomaar worden afgesneden. Ook al ben je nog geen 12 jaar oud. Maar als je dan 12 jaar oud bent en je moet dan sterven, dat is verschrikkelijk. We zeggen zo gemakkelijk, oude mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven, het is waar, gemeente. Maar weet u wat nou het belangrijkste is? Dat we werkelijk kunnen sterven. Dat we werkelijk God kunnen ontmoeten. En dat kan alleen als we een God voor ons hart en een borg voor onze schuld hebben. Als we hem hebben leren kennen die hier in deze geschiedenis zo wonderlijk optreedt. Als we de Heer Jezus Christus tot ons deel mogen hebben. En dat besef dat wij plotseling kunnen worden opgeroepen om voor God te verschijnen, mocht ons wel bezetten met een heilige ijver om de Heer te zoeken terwijl het nog het heden van de genade is. Want morgen kan het te laat zijn, want de Heer kan ook jonge levens wegnemen, zomaar door een ongeluk of door een ziekte of op andere wijze, we weten het niet. Maar de Heer zegt, zoek de Heer terwijl hij te vinden is en roep hem aan terwijl hij nabij is. En wat gaat Jairus nu doen met dat doodzieke kind? Vlucht hij ermee tot de dokter? Hoe zal zeker ook de middelen gebruikt hebben, want de middelen heeft hij ook niet voor niets gegeven. Maar niets blijkt te helpen. De dokter die dat ligt op sterven. En hij ziet zijn kind liggen op een sterfbed, worstelend met de koning van de verschrikking. En dan doet Jairus iets wat in deze omstandigheden eigenlijk alleen maar overblijft. Dan vlucht hij met de nood van dat kind tot de Heere Jezus. Dan valt hij aan zijn voeten, zo kunnen we lezen in vers 22, als hij hem ziet. En dan smeekt hij en dan bidt hij. Mijn dochter die is in haar uiterste, ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt. Opdat zij behouden worden en zij zal leven. Jairus gelooft dat de Heer Jezus dat leven kan behouden. Dat hij dat kind kan genezen. Dat ze niet zal sterven aan die dodelijke kwaal. Wat een geloof in het hart van deze overste van de synagoog. Zouden we er veel over kunnen zeggen. Maar gemeente, de vraag of dat het hier ging om zaligmakend geloof in het leven van Jairus, daar wordt over geredetwist. Men zegt, dat heeft zich niet als zodanig geopenbaard, want als iemand tot de Heer Jezus vlucht, dan vlucht hij met zijn zonden en met zijn ongerechtigheden om vergeving van de zonde. En deze Jairus komt alleen maar met de dood van zijn dochtertje tot de Heer Jezus. Het is een wondergeloof. En dat wondergeloof is wel krachtig, dat is wel heel sterk bij hem. Zodanig dat hij zelfs gelooft dat het kind van de dood gered kan worden door Jezus. Maar hij heeft vaker een wondergeloof doen overgaan in een zaligmakend geloof. Denkt u maar aan die Canaanese vrouw die ook kwam met de nood van haar dochtertje tot de Heer Jezus. Maar die door het onderwijs van de Heer Jezus tot zaligmakend geloof werd gebracht. Maar dat hoe dat ook mogen zijn, gemeente, maar de Heer die laat ons ook door dit wonder prediken, dat wij ook met onze tijdelijke nood tot de Heer mogen vluchten. Hij is machtig om ook zieken te genezen. Met al onze ellende, met al onze noden, wil de Heer dat we tot hem zullen gaan. Ken mij in al die wegen, en ik zal uw paden recht maken. Hij is machtig om te verlossen en om wonderen te doen waar wij ze niet verwachten. Maar vooral, en dat is toch wel ten diepste de betekenis ook van deze geschiedenis, dat wij met onze grootste nood tot de Heere moeten vluchten nu het nog het heden van de genade is. Bidden om vergeving van onze zonden en verzoening van onze schuld, nu we nog zijn in het heden van de genade. Daarom laat de Heer ook deze opwekking uit de doden ons prediken. Dat hij machtig is om ook die zo'n geestelijk doden, zoals we van nature allemaal zijn. Geestelijk dood, gescheiden van Gods gunsten, van zijn gemeenschap. Dat zulke geestelijk doden nog levend gemaakt kunnen worden door de almachtige kracht van koning Jezus. En waarom dan? Wel omdat Jezus de dood heeft verslonden tot overwinning. Omdat hij zijn bloed heeft gestort tot verzoening van de zonden. Omdat hij zijn leven heeft afgelegd, maar omdat hij nu leeft. Leeft aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En doorgaat met zijn kerkvergaderend werk om geestelijk dode leven te maken. En zijn plaats te geven aan zijn gezegende voeten door het werk van zijn heilige geest. Die geest die Christus gaat verheerlijken in het zondaarshart. Want gemeente, het geloof in de almacht van Jezus is niet genoegzaam tot zaligheid. Al wordt de mens uit vele benauwdheden gered. En ongetwijfeld zijn er in ons midden die daar ook van kunnen spreken. Dat de Heer heeft uitgered, ook in moeilijke omstandigheden en uit ziekte. Maar toch, dat is alles niet zaligmakend. We moeten gered worden van de dodelijke kwaal in ons leven. Waar we helaas zo weinig last van hebben. We kunnen zo bezet zijn met allerlei andere kwalen in ons leven. Maar dat we dat ene nodige, dat we dat vergeten. Soms wil de Heer dat wel gebruiken. Andere kwalen in ons leven, moeite en zorgen om aan zijn voeten te brengen. En het is een voorrecht, gemeente, als we dat mogen weten in ons leven, dat de Heer ons daardoor heeft gebracht aan zijn gezegende voeten. Het gebed van Jairus tot Jezus. In de tweede plaats het geloof van Jairus in Jezus. Jairus is vol goede moed. Want we lezen in het 24e vers, en hij, dat is Jezus, ging met hem. En de grote scharen volgden hem en zij verdrongen hem. Zonder uitstel gaat de Heer Jezus met hem, met Jairus op pad. En Jairus twijfelt geen ogenblik aan de macht van Jezus om zijn kind te redden van de dood. En weet u wat nou zo opvalt, gemeente, dat de Heer Jezus niet één woord spreekt tot Jairus. Later pas, dat lezen we in het 36e vers, dan zal de Heer Jezus tot hem zeggen, vrees niet, geloof alleenlijk. Kom in onze derde gedachte terug. Waarom doet de Heer Jezus dat nu dan niet? Wel, dat geloof van Jairus moet beproefd worden. En de beproeving van het geloof brengt lijdzaamheid voort. Zo kan ik lezen in de brief van Jacobus, het eerste hoofdstuk. En de beproeving van het geloof, zo schrijft de apostel Petrus, is kostelijker dan goud. Waarom moet dat geloof nou beproefd worden? Wel, gemeente, omdat zal blijken dat het een waar, zaligmakend geloof is. Dat het een geloof is dat de Heer zelf gewerkt heeft in het hart van een zondaar of van een zondares. En dat brengt tot lijdzaamheid. Dat doet het alles, niet tot lijdelijkheid, maar dat doet het alles verwachten van de Heere alleen. En dat doet ook zwijgen. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. De Heer Jezus had heel gemakkelijk tot Jairus al in dit stadium van troost kunnen spreken. Maar hij doet dat niet. Hij had kunnen zeggen, nou Jairus, hou maar moed, want wat er ook gebeurt, ik ga met u mee en ik zal uw kind gezond maken. Nee, dat geloof van Jairus, dat moet groeien. En dat groeien, dat doet de Heer in de weg van beproeving. Veronderstel eens dat de Heer Jezus aan Jairus die belofte wel zou hebben gegeven. Dat hij dat kind gezond zou maken. Nou, dan had Jairus de Heer Jezus helemaal niet meer nodig gehad, wellicht. En het blijft niet bij deze beproeving, dat de Heer Jezus niet spreekt tot Jairus. Maar er komt nog wat anders tussendoor. Als Jezus onderweg is, dan volgt hem een grote schare. Zo kunnen we lezen. Heel veel mensen op de weg. Ze waren allemaal ophouders op de weg. En Jairus zou al die mensen wel willen wegdringen. Weg willen duwen. Ze verdringen Jezus. In die nauwe straten van Capernaum. Ja, maar Jezus kan er wel door die mensen heen dringen. Hij heeft immers alle macht in de hemel en op de aarde. Hij zal toch ook wel haast maken om naar dat dochtertje van Jairus te gaan. En zich door niets en door niemand te laten tegenhouden, maar in tegendeel, gemeente. Jezus maakt helemaal geen haast. Het schijnt hem niet te deren dat er zoveel ophouders op de weg zijn. En dan komt er nog bij dat er een vrouw is die 12 jaren lang de vloed van het bloed heeft gehad. Al net zo lang als het dochtertje van Jairus oud is, 12 jaar. En die raakt de zon van het kleed van Jezus aan. En dan blijft Jezus zelf stilstaan. Om te onderzoeken wie hem heeft aangeraakt. Wie dat heeft gedaan en die de kracht van hem heeft ervaren. En ziet u dat voor u, gemeente? Daar staat die angstige vader. Die alleen maar kan denken aan de doodzieke kind van hem. En Jezus, die zich laat ophouden door een onbekende vrouw. Nou, als dat kind nou op sterven ligt, dan is het toch geen ogenblik te verliezen. Dan moet je toch haast maken. Wat zal het geschreeuwd hebben in het hart van deze Jairus? Kom toch, Heere Jezus, wat een beproeving voor deze man. Nee, dat een onbekende vrouw daartussen treedt, daar zal hij geen last van hebben gehad, maar dat Heere Jezus zich laat ophouden. Want dat stervende kind, dat er thuis ligt te worstelen met de koning van de verschrikking. Het lijkt wel of Jezus zich bewust laat ophouden. En rustig een gesprek met deze bloedvloeiende vrouw aanknoopt. Hij zou Jezus, Jairus zou Jezus wel bij de hand willen grijpen. Om mee naar huis te gaan. Ik kan geen ogenblik wachten, want als dat dochtertje nou gestorven is, ja, dan is het te laat. Zo beproeft de Heere het geloof in het leven van Jairus. Zo doet de Heere dat in het leven van al zijn kinderen. Doet de Heere dat in het leven van de mens die met zijn zonden en met zijn ellende tot de Heere vlucht. En die dan denkt dat de Heere wel direct antwoord zou moeten geven. En dat de Heere wel direct die zonden zou moeten vergeven. Maar gemeente, de Heere die doet dat op zijn tijd. En die laat zo vaak wachten. Waarom? Wel, opdat zal blijken dat het ons ernst is. Met de belijdenis van onze zonden en van onze schuld. Dat het onze grootste nood wordt in ons leven. En daar komt bij dat het in ons leven niet alleen zal gaan om de vergeving van onze zonden, maar dat het ons gaat om de naam en om de eer van de Heere. Om de gemeenschap met God. Om de gemeenschap met die God die we in het paradijs de rug hebben toegekeerd. Om weer in zijn gunst en in zijn gemeenschap hersteld te worden. Wij zingen zo gemakkelijk, als geen nood gezeten, geen uitkomst ziet, wilde niet vergeten God. God vergeet u niet. En God verlaat u niet. Maar de Heere die wil dat we met onze nood aan zijn voeten terechtkomen en het ook in zijn handen leren geven. Dat we de Heere geen onrecht zouden toeschrijven als hij ons voorbij zou gaan. Uw doel is rein en uw vonnis is gans rechtvaardig. Dat we op de Heere zouden leren wachten, net als die wachters op de morgen. En dan kan het in de waarneming van ons leven wel zo zijn dat we moeten zeggen, het is nog steeds nacht. En dan toch aanhouden. Blijf dan naar de Heere verwachten. En de dichter die heeft het gezongen, en ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En die de Heere verwachten, die zullen niet beschaamd worden. Ze zullen de kracht vernieuwen om te wachten. Op het spreken van de Heere door zijn woord en door zijn geest. En gemeente, ook in de beproeving van het geloof. Als de Heere laat wachten op zijn stem, dan is de Heere niet een land van uiterste duisternis. Daar geeft de Heere ogenblikken dat toch geloofd mag worden, dat ondanks zijn zwijgen, dat de Heere toch zijn belofte zal vervullen. Op deze zal ik zien, op de arm en op de verslagenen van geest, en die voor mijn woord beeft. En weet u wat dan het antwoord van zo'n zondag is? Heere, hier ben ik. Doe dan met mij wat goed is in uw oog. U weet wat er in mijn hart leeft. U weet waar het me om te doen is. U weet alle dingen. En die geloven, die haaste niet. En die moet Jairus, die moet gaan leren door het geloof alleen te leven. Dat is niet zo eenvoudig als sommigen wel denken. Het moet allemaal maar een beetje tegenlopen in je leven. Het lijkt allemaal te vergeefs te zijn. Want een kind dat ligt op sterven. En dat kind moet gered worden. En als er nou geen enkele uitkomst in het verschiet ligt, en je vreest dat Jezus te laat zal zijn om dat kind in het leven te behouden, dan zou je toch alle moed verliezen. Maar om dan te geloven, God verlaat me niet. Dan zouden we misschien de verhoring van het gebed wel van de Heere willen afdwingen. Maar God haast zich niet. Wij zouden zeggen tegen Jairus, nou Jairus, Jezus die zegt wel niets, maar je weet toch dat Jezus machtig is om zieken te genezen. Zou hij dan ook niet machtig zijn om ook als dat kind straks blijkt gestorven te zijn, om dat kind weer op te wekken uit de dood tot het leven? Hij is toch de Almachtige? En je bent toch tot hem gevlucht met de nood van je kind? Maar het moet er maar op aankomen, gemeente. Weet u wat je eerst zou zeggen? Als nou kind straks blijkt gestorven te zijn, is te laat. Dan is er niets meer aan te doen. Ja, dat Jezus genezen kan, dat geloof ik wel. Maar een dode tot het leven wekken. En het kind kan elk ogenblik sterven. En Jezus laat zich maar ophouden. Dat geloof van Jairus wordt zodanig beproefd dat hij zich straks te meer zal gaan verwonderen over de grote daden van de Heere. Want hij krijgt heel veel meer dan waar hij om gevraagd heeft. Waar hij de Heer om gebeden heeft. Hij heeft gevraagd om genezingen van dat kind. Maar hij krijgt straks een dood kind, een gestorven kind. Uit de handen van Jezus, leven terug in zijn armen. Dan geeft de Heer meer dan dat we hem om gebeden hebben. Doet de Heer dat niet vaak zo in het leven? Als de Heer ons bezoekt met ziekte of met tegenslagen, nou dan bidden we natuurlijk of de Heer dat zou willen wegnemen. U wil genezen en of dat de Heer voorspoed zou willen geven. En als het niet gebeurt, dan kan het zijn dat we maar het alles in gelatenheid over ons heen laten komen. Maar de Heer wil het soms ook gebruiken om ons des te meer te leren roepen aan de troon van Gods genade. De Heer die wil een mens daar hebben, dat hij als een arme zondaar leert bukken en buigen voor God in het stof. En niet gaat verstaan van de beden van die tollenaar, die daarachter in de tempel stond. O God, wees mij de zondaar genadig. De Heer wil ons daar hebben, gemeente, dat we gaan verstaan dat al die moeite en al die ellende in ons leven ons overkomt om eigen schuld. Omdat we God in het paradijs verlaten hebben. Hem de rug hebben toegekeerd om nooit meer naar hem te vragen. En nooit meer naar hem te zoeken. Alles verzondigd en alles verbeurd. Geen rechten, geen aanspraken kunnen laten gelden. En dan een hemel die gesloten is. Die lijkt van koper te zijn. Gaat niet verder. Ons gebed gaat niet verder dan het dak van ons huis. En het is niet juist in die weg dat de Heer zijn genade gaat ontsluiten en zijn genade gaat openbaren in het leven van de mens die wil zeggen: Heere, ik heb alles verloren. Ik ben het niet waardig dat je onder mijn dak zult inkomen. En dat doet de Heer in onze gemeente. Omdat we niet zullen gaan roemen in onze eigen werken, maar dat die roemt, die roemen in de Heere alleen. Omdat het verstaan wordt dat zalig worden een werk is bij God vandaan. Niet een werk van beneden naar boven, maar werk van boven naar beneden. Omdat we ons zullen verwonderen in de grote daden van de Heere. Waarom? Waarom, Heere, was het op mij gemunt? Waarom hebt u naar mij willen omzien? Waarom hebt u ook voor mij uw enige geboren zoon gezonden naar deze wereld, opdat hij ook voor mij de dood zal overwinnen en het leven onsterfelijk en onverderfelijk aan het licht zal brengen? Waarom, Heere, hebt u dat ook voor mij willen doen? Gemeente, dan krijgt God de eer en de zondaar de zaligheid. Gaat hij iets verstaan van de troost waar onze Heidelberger van spreekt en waarvan de profeet Jesaja zo heerlijk heeft getuigd? Troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen. Hij roept daartoe dat haar schuld is verzoend, haar gerechtigheid is verzoend, zonde vergeven, dat ze van de hand van de Heer dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Dan wordt Gods naam op het allerhoogst geprezen en krijgt de drieënige God de eer door het werk van de Heilige Geest Er kan niet verstaan van die troost. Die Jairus bij de aanvang in zijn leven uit de mond van de Heer Jezus heeft mogen horen. Dan gaan we naar onze derde gedachte. Maar we zingen eerst nog Psalm 142. En dan van de versen 1 en 2. 142 vers 1. Riep tot de Heer met luider stem. Ik smeet en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klachten, mijn benauwdheid voortgebracht. En ook het tweede. 142, 1 en 2. Jezus en Jairus stonden stil bij het gebed van Jairus tot Jezus, bij het geloof van Jairus in Jezus en letten nog op de troost voor Jairus van Jezus. Het lijkt hopeloos, want ik lees in vers 35, terwijl hij nog sprak, de Heer Jezus nog sprak met die bloedvloeiende vrouw, kwamen enige van het huis van de overste van de synagoge zeggende, uw dochter is gestorven. Wat zijt gij de meester nog moeilijk? De knechten, waarschijnlijk gestuurd door de vrouw van Jairus, die zeggen, het heeft geen enkele zin meer, Jairus, dat Jezus met je meegaat. Want het kind is dood, ook zij geloven niet dat Jezus machtig is om uit de dood tot het leven te wekken. Dood is dood. En dan is er geen doen meer aan. Zo redeneert vandaag de wereld. Die zegt, dood is dood. Houdt alles op. Gedachten aan de eeuwigheid. duw hem maar zo ver mogelijk bij ons vandaan. Dus Jairus, je kunt Jezus maar beter laten praten met die bloedvloeiende vrouw. En ga maar naar huis. Heeft geen zin meer. Ongeloof. Wij zeggen zo gemakkelijk, wij geloven dat Jezus alles kan. Dat hij redden kan in alle nood. En als er nood is in ons leven, in het tijdelijke leven, dan vluchten we ook tot de Heer. Zelfs mensen die nergens aan doen, tussen aanhalingstekens. Die horen dan de naam van God op de lippen nemen. Als er werkelijk nood is. Maar geloven wij nog dat de Heer ons ook kan redden van die dodelijke kwaal waarmee we van nature alle bezet zijn? Geloven we dat nog? Dat de Heer machtig is om te doen zelfs boven ons bidden en boven ons denken. En dat Hij doorgaat met zijn kerkvergaderend werk, ook vandaag. Totdat de laatste zal zijn toegebracht. Ja, zegt hij, maar ik bid er wel om. Of de Heer dat wonder in mijn leven zou willen doen. Maar ja, als er dan geen antwoord komt, dan geef ik het zo gauw weer op. Dan raak ik zo spoedig de moed kwijt. Dan denk ik, zal toch wel voor mij niet zijn. En als ik al oud geworden ben en nog onbekeerd. Ja, dan denkt u misschien, ik ben al zo oud en zo koud en zo hard. Mijn hart is zo hard als een steen, als een diamant. En als God het zou willen, dan had hij dat toch al lang gedaan in mijn leven. Maar gemeente, zelfs mensen die zo diep zijn weggezonken in de zonden en de ongerechtigheid, kunnen nog tot God bekeerd worden, kunnen nog behouden worden. Zelfs mensen die zijn verhard in het kwaad en die over de wereld gaan met een hart dat zo hard is als een diamant, zou er voor de Heer iets onmogelijk zijn? Hij heeft maar te spreken en het is er. En te gebieden en het staat er. O, als één woord doordringt en indringt in ons hart door de Heilige Geest, zijn we bedorven voor de wereld. Dan wordt ons hart geopend, wordt ons hart week gemaakt. Ontvankelijk gemaakt voor de woorden van het eeuwige leven. Wat hebben we toch een klein geloof. Geloven we nog dat de Heer machtig is om zelfs een huwelijk waarvan wij denken dat is helemaal stuk, het is onmogelijk om dat nog te herstellen. Geloven we nog dat de Heer machtig is om dat wel te doen? Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Geloven wij nog dat de Heer machtig is om ook verbroken verhoudingen tussen mensen dan elkaar niet meer aankijken zelfs. Om die gebroken verhoudingen te herstellen? Geloven we het nog? Geloven wij het nog, jongens en meisjes, dat je verlost kunt worden van die duistere zonden die je bedrijft met je iPhone of achter de computer? Geloof je nog dat de Heer je daarvan verlossen kan? De Heer die kent ons hart. De Heer die weet ook waar het ons om te doen is in ons leven. Hij kent ook het hart van Jairus, die gelooft in de almacht van Jezus. En dat geloof wordt wel zwaar beproefd, dat wordt wel bestreden. Maar toch, Jairus die zegt niet tegen Jezus, nou, ga maar weg, hoor, dat heeft toch geen zin meer. Nee, dat blijkt ook wel dat je hier eens geloofde, vast geloofde in de almacht van Jezus. En dan, als het dan in de ogen van vele mensen onmogelijk is, dan grijpt Jezus in. En dan zegt hij: vrees niet, geloof alleenlijk. Dat zegt hij tegen Jairus. Vrees niet, geloof alleenlijk. Vrees, gemeente, kan zo verlammend werken. Dat is ook zo belemmerend voor het geloof. We komen dat in de Bijbel vaak tegen, het evangelie, als die discipelen in de storm zijn, op het meer van Galilea, en ze vrezen om te komen. Golven over het schip slaan. Dan neemt de Heer Jezus de vrees weg. Opdat ze zullen gaan geloven dat Jezus machtig is om de wind en de zee tot bedaren te brengen. En de golven dat doen zwijgen. En zo zegt hij als het ware tegen Jairus: Jairus, luister nou niet naar die boodschappers. Luister niet naar hen die zeggen: er is toch geen doel meer aan. Het is allemaal te vergeefs. Hou maar op. Het zal de meester niet meer lastig. Maar Jezus, die neemt de vrees in het leven van Jairus, zegt, dan doet hij dat toch ook in het leven van Gods kinderen. Ze vrezen, ze zien op zichzelf. Als de vrees het hart vervult en ze moeten zeggen: Heere, ik vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. Dan gaat de Heer op zijn tijd de vrees wegnemen. En tot de ziel spreken: ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil. Alleen, vrees niet, gij klein kuddeke, want het is des vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. En daar waar de Heer de vrees wegneemt, daar gaat het geloof bloeien en groeien. Daar gaat het geloof versterkt worden. O, de vrees die kan het hart zo vervullen, dat we vrezen nog met alles in ons leven, wat er in ons leven gebeurt, ze zullen omkomen. Maar als de Heer zegt: vrees niet. Geloof, alleen, die horen bij elkaar, hè? Dat moeten we goed beseffen. Tegen die vrees wegneemt, dan doet hij dat omdat het geloof daardoor geoefend zal worden. Dat die vrees de overhand heeft. Ja, dan zingen we met die dichter: hier dreigt ons het water te overstromen, daar werden we gedreigd door het vuur. Maar als nou het geloof, als die vrees wordt weggenomen en het geloof gaat schitteren, dan wordt het ook waar. Gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons de goede uur. Daarom vrees niet als de duivel u influistert: je hebt geen heil bij God. Je hebt te veel gezondigd. Je hebt te lang gezondigd. Het is voor u een hopeloze zaak. Uw hart is te hard en te koud, er is geen doel meer aan. En dat al die binnenpraters op de been zijn en die zeggen: ik heb alleen maar te vrezen voor het rechtvaardige oordeel van God. En dat heb ik verdiend. En dan ben ik ook waardig. Geloof de duivel niet. Die brengt alleen maar, we zouden vandaag zeggen, nepnieuws. De duivel die doet ons geloven dat het onmogelijk is om tot God bekeerd te worden. En we geloven eerder duivel dan dat we God geloven. We geloven eerder een valse boodschap dan de boodschap van heil en van genade. En natuurlijk, gemeente, dat weet ik ook wel. We kunnen maar niet geloven op bevel. Het geloof, dat is een gave van God. Maar bent u er al verlegen om geworden? Dat Heer de vrees werkelijk in uw leven gaat wegnemen voor het rechtvaardige oordeel van God. Om te geloven dat er een God in de hemel is. die in de zon van zijn liefde en barmhartigheid en genade God is. Die machtig is om te doen boven bidden en boven denken. Daarom vrees niet, als u het ook niet meer kunt doen met hetgeen wat er in uw leven geweest is. Als u moet zeggen, toen was het me veel beter dan u. Toen ik in het heiligdom mocht ingaan. Toen ik iets mocht zien van de ruimte die er is bij God vandaan. Voor een verloren zondaar. En nu alles zo toegesloten. Ligt alles zo onder het stof. Kan nergens meer bijkomen. Het lijkt soms nooit iets geweest te zijn. Nou, als u werkelijk weten mag van dat beginnende werk in uw leven. Als u werkelijk weten mag van die overtuigingen door de Heilige Geest. Van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dat zegt de Heer vanmorgen tegen zulke zielen die nergens meer bij kunnen komen. De zaligheid ligt niet vast in uw handen. Maar de zaligheid die ligt vast in mijn handen. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Die zaligheid ligt vast in mijn doorboorde handen. Want ik heb alles volbracht wat volbracht moest worden. En daarom vrees niet gij klein kuddeke. Maar het is uw vaders welbehagen. U lieden dat koninkrijk te geven. Alles. Gegeven goed. Vrees niet. Als het ogenblik van sterven aanbreekt. Als de dood u aangrijpt. En de koning van de verschrikking onze vensters binnenklimt. En we vrezen ook in het aangezicht van de dood te zullen omkomen. Daar zegt de Heere, als we iets van die genade Gods mogen kennen, vrees dan niet. Het goede werk dat ik begon, zal ik voleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. Dan neemt de Heere die vrees weg. En dan stemmen we in met de dichter. Al ging ik ook door een dal van de schaduw van de dood. Ik zou niet vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Het is hier niet de mens die spreekt. Die zegt tegen je, Iris, vrees niet, geloof alleenlijk. Maar dat is hij die de koning is der koningen en de heren der heren. Die spreekt als machthebbende en niet als een schriftgeleerde. En als hij spreekt, vrees niet, geloof alleenlijk, dan neemt hij ook werkelijk de vrees weg. En gaat het geloof door de liefde werken en bedelen aan de troon van Gods genade. Ziende op de overste leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde en voorgesteld het kruis heeft verdragen en schande veracht. En die zit aan de rechterhand van de majesteit Gods. En dan gebeuren, als dat de vrees wordt weggenomen, en dat geloof wordt versterkt, dan gebeuren er wonderen bij God vandaan. En dan zal Jairus en dan zal zijn vrouw ook getuigen van worden. Maar daar gaan we vanmiddag, zeggen het geef verder over nadenken. Richt dan maar het oog op hem alleen. Want tot wie zullen we anders heen gaan? Bij de Heere zijn de woorden van het eeuwige leven. Amen. Psalm 56 en daarvan het zesde vers is onze slotzang. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. En wat er verder volgt, het zesde van Psalm 56. Ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.